أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هو صفيه من خلقه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. What betrifft the vierde hadith van de 40 al-Nawawiyya, dan hebben we het over de hadith van Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. En de hadith van Ibn Mas'ud is een belangrijke hadith. Waarom? Omdat in deze hadith de voorbeschikking nogmaals langskomt. De voorbeschikking van Allah tabaraka wa ta'ala. En hier hebben we ook over gesproken tijdens de tweede hadith van Al-Arba'in al-Nawawiyya, hadith Jibril. Daar is het onderwerp van de voorbeschikking reeds naar voren gekomen. Maar ook een andere zaak die hierin naar voren komt, is de schepping van de mens in de buiken van hun moeders. De rizq, het levensonderhoud, het feit of deze persoon gelukkig zal zijn of ongelukkig zal zijn, deze zaken die worden reeds voorbeschikt en worden benoemd in deze hadith. Wat betreft de overleveraar Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda, dan kunnen we zeggen dat Abdullah ibn Mas'ud ook wel bekend stond onder de naam Ibn Abd, de zoon van de moeder van een abd, van een dienaar, vanwege het feit dat Ibn Mas'ud radiyallahu an, dat hij afkomstig was van een zeer arme familie. Maar hij was een van de nabije metgezellen van de profeet sallallahu alayhi wasallam. Het is bijvoorbeeld overgeleverd dat hij de zesde sahabi was die zich bekeerde tot de islam. Dus hij was een van de eerste sahaba die zich had bekeerd tot de islam, samen met zijn moeder die ook tot een van de eerste lichting behoorde. En Abdullah ibn Mas'ud staat ook bekend om het feit dat hij zo'n uitgebreide kennis heeft over de Koran, dat de profeet sallallahu alayhi wasallam hem specifiek heeft genoemd als zijnde een autoriteit op het gebied van de Koran, als zijnde een persoon die je moet ondervragen op het moment dat jullie vragen hebben over de Koran. Dus Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu arda stond bekend om zijn kennis over de Koran. En daarnaast heeft hij ook nog 848 overleveringen op zijn naam staan die overgeleverd zijn op zijn autoriteit. En verder is het bekend dat hij is gestorven in 32 na Hijra, wat overeenkomt met 652 anno domino, op een leeftijd van pak een beet 60 jaar. Het is niet precies bekend wanneer hij is geboren. In de hadith waar we het vandaag over hebben, beste broeders en zusters, zegt Abdullah ibn Mas'ud: haddathana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa as-sadiq al-masduq. De boodschappen van Allah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa as-sadiq al-masduq. En hij zegt vervolgens: en hij is de waarheidsgetrouwe, de geloofwaardige. Wa huwa as-sadiq, hij is de waarheidsgetrouwe. Daarmee wordt bedoeld, hij is iemand die de waarheid vertelt. En het is bekend, het is een voldongen feit, dat de profeet sallallahu alayhi wasallam bekend stond om zijn waarachtigheid. De profeet sallallahu alayhi wasallam was een persoon die stond al reeds in de tijd dat hij nog geen profeet was, stond hij bekend onder de naam Al-Amin, de betrouwbare. Dit was dus een voldongen feit. Op het moment dat de mensen van Mekka iemand nodig hadden om hun spullen bij achter te laten, op het moment dat ze bijvoorbeeld op reis moesten, dan wisten ze bij wie ze moesten zijn. Dan gingen ze naar de profeet sallallahu alayhi wasallam. Dus dit is een kwestie waarover geen twijfel is, waarover geen dispuut is. Maar de mensen van Mekka, zij konden het niet begrijpen dat iemand die geen leugens vertelt tegen de mensen, dat zo'n persoon wel leugens zou vertellen over Allah. En dit is wat ze niet konden behappen. Namelijk dat de profeet sallallahu alayhi wasallam niet alleen maar de waarheid sprak tegenover de mensen, maar ook in de zaken met betrekking tot Allah tabaraka wa ta'ala, sprak de profeet sallallahu alayhi wasallam de waarheid. Hij is dus een sadiq. En Allah tabaraka wa ta'ala, om zijn geliefde profeet sallallahu alayhi wasallam een hart onder de riem te steken, om hem duidelijk te maken dat de reden waarom hij niet wordt gevolgd door veel mensen in Mekka, door veel van de Arabieren, dat dat niet kwam vanwege het feit dat ze hem leugenachtig vonden, maar vanwege het feit dat zij de verzen van Allah tabaraka wa ta'ala verwerpen. Zo zegt Allah tabaraka wa ta'ala, قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Allah tabaraka wa ta'ala zegt, wij weten zeer goed dat hetgeen zij zeggen over jou, dat dat jou verdriet doet. Maar zij verlogen jou echter niet, maar het zijn de tekenen van Allah die de onrechtplegers verwerpen. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij was waarachtig. Wa huwa al-masduq. Daarnaast zegt Ibn Mas'ud radiyallahu an, hij zegt niet alleen is hij waarachtig, maar hij is ook iemand die gevolgd dient te worden. Hij is ook iemand die geloofwaardig is in al datgene wat hij ons vertelt. Yani, de profeet sallallahu alayhi wa sallam wordt gevrijwaard door Allah tabaraka wa ta'ala van enige vorm van tekortkoming. Als Allah tabaraka wa ta'ala zegt, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. En hij spreekt niet uit begeerte. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam is gevrijwaard door Allah tabaraka wa ta'ala van het spreken van elke vorm van ijdele praat. En als Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, als hij zegt, wa huwa as-sadiqul masduq, zegt hij, aan de ene kant is hij waarachtig, en aan de andere kant, datgene wat hij vertelt, dient geloofd te worden. Waarom zegt Abdullah ibn Mas'ud dit? Terwijl dat eigenlijk in elke geval zo is. Immers de profeet sallallahu alayhi wa sallam is in elke kwestie sadiq en masduq. Waarom dan specifiek in dit geval toch willen zeggen, wa huwa sadiqul masduq? Datgene wat daarna komt, wat Ibn Mas'ud radiyallahu an ten gehore brengt, is iets wat zo wonderbaarlijk is. Is iets dat door de medici en de chirurgijnen, door de mensen van zijn tijd, die zich zien als geleerden op dat gebied, zouden zeggen, nee, dit verwerpen we, of dit zouden we weerleggen. Datgene waarmee de profeet sallallahu alayhi wa sallam komt aan wetenschappelijke feiten op dat moment, zijn totaal niet in overeenstemming met de ideeën die op dat moment aanwezig waren. Zo is het bekend dat het vanaf de tijd van Aristoteles, dat de mensen dachten dat de schepping van een van ons in de buiken van onze moeder, dat dat niet gebeurde in stadia. Maar dat een mens in een reeds kleine cel aanwezig is in gehele vorm. Dat de mens dus geheel aanwezig is met zijn ogen en zijn oren en alles, maar dat het slechts nog dient te groeien. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die komt hier met nieuwe ideeën. De profeet sallallahu alayhi wa sallam komt hier met nieuwe noties. En degene die zegt, ik ben geleerde op dat moment in die tijd, die tegenover Ibn Mas'ud radiyallahu an wellicht zou kunnen staan, die zou zeggen, nee, datgene is niet in overeenstemming met de wetenschap. Datgene wat we nu horen, dat moeten we verwerpen. Een andere optie is ook dat het hier betreft zaken van al ghaib, zaken van het ongeziene. Immers, er wordt gesproken over al qadr, over de voorbeschikking, over of deze persoon zal leven als een gelukzalige persoon of als een ongelukkige persoon. Deze zaken behoren allemaal tot al ghaib. En wij kunnen niet praten over zaken van al-ghaib. We kunnen niet praten over al-jannah. We kunnen niet praten over jahannam. We kunnen niet praten over welke zaak van al-ghaib dan ook. Behalve als we daarvoor bewijzen hebben uit de Koran of uit de authentieke sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Vandaar dat Ibn Mas'ud radiyallahu an met andere woorden zou willen zeggen, ongeacht of de mensen nu accepteren wat deze persoon sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, of ze dat nou accepteren of niet, datgene wat hij zegt is de waarheid en het dient gevolgd te worden. En dan komt hij vervolgens De schepping van jullie vindt plaats in de buiken van jullie moeders. Dus het gaat hier om noties die zo anders zijn dan de heersende leer op dat moment, dat de mensen daarvan moeten accepteren dat het de waarheid is. En we dienen te weten ook, beste broeders en zusters, dat op het moment dat wij worden geconfronteerd met allerlei wetenschappelijke ontwikkelingen in deze tijd, dat veel mensen vaak het idee hebben dat een wetenschappelijke theorie hetzelfde is als een voldongen feit. Veel mensen zouden wellicht kunnen denken, op het moment dat er een bepaalde wetenschappelijke theorie is, en immers de wetenschappers die weten al zoveel, dan is datgene wat zij in theorie hebben gebracht, dan moet dat ook wel tegelijkertijd een feit zijn. Terwijl dit niet het geval hoeft te zijn. En op het moment dat een wetenschappelijke theorie in strijd is met een vers uit de Koran, of met een uitspraak van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dan kan er maar sprake zijn van een van de volgende twee situaties. Dan is of de notie van deze persoon, de perceptie die deze persoon heeft over wat de waarheid is, die is incorrect. Of de tweede optie, en dat is namelijk dat hij het vers uit de Koran of de uitspraak van de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet juist heeft begrepen. Maar er is geen andere keuze daarin. Immers, Allah tabaraka wa ta'ala zou het niet toestaan dat zijn profeet sallallahu alayhi wa sallam een uitspraak zou doen richting de mensen, waarna hij zijn geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam zal laten dwalen en de mensen in dwaling zou doen brengen. Dit is niet alleen maar een belediging aan het adres van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, maar sterker nog, dit is een belediging aan het adres van Allah tabaraka wa ta'ala. Dus wij moslims, beste broeders en zusters, dienen te weten dat op het moment dat bijvoorbeeld een gangbare theorie als de evolutietheorie van Darwin of welke theorie dan ook die in strijd is met de Koran, of in strijd is met de authentieke sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, aan een van de vorige twee tekortkomingen voldoet. Namelijk, wij hebben deze notie, de perceptie van wat waarheid is, niet voldoende begrepen, of de interpretatie is verkeerd. Maar we kunnen nooit zeggen, de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft een fout gemaakt. Dit is onzin. En Allah tabaraka wa ta'ala heeft een fout gemaakt. Dit is nog meer onzin. Dat dit duidelijk mag zijn. En met betrekking, beste broeders en zusters, tot de verschillende stadia die een mens doorbrengt op het moment dat hij in de buik van zijn moeder is. Ik heb net gezegd dat dit iets is waarmee de profeet sallallahu alayhi wasallam kwam. En het is pas in 1839 geweest dat een wetenschapper die Wolf heette, dat hij kwam met het idee dat de schepping van de mens gefaseerd gebeurt. Dat de schepping van de mens in stadia gebeurt. En voor die tijd kwam niemand op die notie. Voor die tijd had niemand dit idee. Behalve natuurlijk de profeet sallallahu alayhi wasallam, die reeds 1400 jaar geleden met deze baanbrekende, met deze ideeën kwam. Dus we kunnen concluderen dat deze woorden van Ibn Mas'ud radiyallahu an hier op zijn plaats waren. We kunnen concluderen dat Ibn Mas'ud radiyallahu an deze woorden niet zonder enige betekenis heeft geuit. Wat betreft de verschillende stadia, beste broeders en zusters in de islam, dan spreekt de profeet sallallahu alayhi wa sallam over een aantal verschillende stadia. En als we kijken naar de hadith van Ibn Mas'ud radiyallahu an, dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waarlijk, de schepping van een ieder van jullie vindt plaats in de buik van zijn moeder. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Hier spreekt de profeet sallallahu alayhi wa sallam over yujma'. Het wordt verzameld. Er is sprake van een verzameling aan de ene kant van een notfa, van een levenskiem afkomstig van de man, en aan de andere kant een levenskiem afkomstig van de vrouw. En ook dit, beste broeders en zusters, zijn allemaal noties die de mensen niet hadden in die tijd. Dit zijn allemaal zaken waar we nu stil bij staan en denken, ja, dit is de waarheid, dit heb ik ook geleerd in mijn biologieboeken. Alleen in deze tijd waarin het werd geopenbaard, waren dit noties die de mensen niet voor mogelijk hielden. Hij zegt, sallallahu alayhi wa sallam, waar ik de schepping van een ieder van jullie vind plaats in de buik van zijn moeder, en dit gedurende 40 dagen. En de eerste vorm die de profeet sallallahu alayhi wa sallam noemt, is de vorm van een notfa, is de vorm van een levenskiem. Daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, daarna is het net zo lang een alaqa. Daarna is het net zo lang een bloedklonter, een alaqa. En dan vervolgens is het een net zo lange tijd een mudra, een vleeskousel. En dan wordt de engel naar hem gestuurd die in hem de ziel blaast en die belast is met de volgende vier zaken, namelijk het opschrijven van zijn levensonderhoud, zijn sterfdag, zijn daden en of hij een ellendeling of een gelukzalige zal zijn. En wat betreft, beste broeders en zusters, de verschillende stadia die de mens ondergaat, het stadium van een notfa, van een alaqa en van een mudra, Allah tabaraka wa ta'ala heeft hier noodzaak in gevonden. Allah tabaraka wa ta'ala heeft hier lessen in geplaatst. Vandaar dat hij dit niet alleen maar vertelt aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die dit voorts in zijn sunnah ten gehore brengt. Maar ook zegt Allah tabaraka wa ta'ala dit in de Koran. Wanneer Allah tabaraka wa ta'ala de mensen aanspreekt, en niet alleen maar de moslims, maar de gehele mensheid. Wanneer Allah tabaraka wa ta'ala zegt, ya ayyuhan nas, in kuntum fi raybin min al ba'ti fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfatin, thumma min alaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa, linubayyin lakum. Hier zegt Allah tabaraka wa ta'ala, indien jullie dan in twijfel verkeren over de opstanding, dan weet dat wij jullie hebben geschapen uit turab, uit stof en vervolgens uit een levenskiem en daarna uit een bloedklonter en daarna van een vleeskousel, volkomen en onvolkomen in maaksel, opdat wij jullie verduidelijken. Zodat de mens verduidelijking zal krijgen over zijn herkomst. Zodat de mens weet dat Allah tabaraka wa ta'ala hem heeft geschapen uit niets minder dan water dat minachtend is voor de mens. Op het moment dat de mens iets van deze levenskiem, iets van een manie op zijn kleding zou krijgen, dan zou die zeggen, ik moet mijn kleren wassen. Het is verachtelijk in zijn ogen. Wanneer het hem treft, dan verricht hij de ghusl. Wanneer hij dit op zijn kleren krijgt, dan wast hij dit. Hoe de mens eigenlijk kijkt naar dit verachtelijke goedje. Maar hier is de mens uit gemaakt. En vervolgens wanneer de mens dan groot wordt en Allah tabaraka wa ta'ala deze mens in de bloei van zijn leven brengt, dan begint deze mens opstandig te worden tegenover Allah tabaraka wa ta'ala, terwijl hij daarvoor afhankelijk was in zijn levensonderhoud, terwijl hij daarvoor afhankelijk was voor zijn voedsel en zijn eten en zijn drinken en zijn adem, voor alle zaken was hij afhankelijk tot aan de dag dat hij zal sterven en op de dag des oordeels zal hij ook afhankelijk zijn van Allah tabaraka wa ta'ala. Maar nu hij sterk is, denkt hij het zonder Allah tabaraka wa ta'ala te kunnen stellen. Dus wat betreft de scheppingsvorm, hierin heeft Allah tabaraka wa ta'ala wijsheid gezien om dit te noemen. Om dit te noemen niet alleen maar in de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, maar ook om dit te noemen in de Koran. En wat betreft vervolgens de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij heeft het over fi batni ummi, in de buik van zijn moeder. En in ieder zou kunnen zeggen, ja, een kind wordt toch niet voortgebracht in de buik van zijn moeder. Natuurlijk betreft het hier een gedeelte van de buik. Natuurlijk betreft het hier een specifieke onderdeel van de buik die specifiek als voortplantingsorgaan bekend staat en natuurlijk de taak heeft van het voortbrengen van het nageslacht, namelijk de baarmoeder. Maar het batten in het Arabisch is de buik. Maar hier is niks op tegen om dit te gebruiken, ook niet in de Nederlandse taal, maar ook niet in de Arabische taal. En het woord voor buik, al-batn, kan hiervoor gebruikt worden. Maar ook het woord van baarmoeder vinden we terug in andere overleveringen, in andere versies van deze hadith, waar ar-rahim wordt gebruikt. En ar-rahim, dat is de baarmoeder. En ar-rahim, beste broeders en zusters, deelt een aantal andere woorden in de oorsprong. Yani ar-rahim komt van rahma. Silatul arham. Rahma is genade. En silatul arham zijn de banden die jij onderhoudt met jouw familieleden. De banden die jij hebt met de mensen die uit dezelfde baarmoeder als jij voortvloeien. Of in ieder geval in bloedverwantschap tot jou staan. En Rahma, één. En daarnaast Ar-Rahman, de meest barmhartige. De naam van Allah tabaraka wa ta'ala. En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een hadith: Inna ar-Rahim sajnatum min ar-Rahman. Faqala Allah, man wasalaka wasaltuhu, wa man qata'aka qata'tuh. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt in deze hadith dat Allah tabaraka wa ta'ala over deze rahim, over deze baarmoeder zegt, en over de banden die erachter liggen van het instand houden van de familiebanden, dan zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam en vervolgens Allah tabaraka wa ta'ala, waarlijk, de baarmoeder heeft zijn naam ontleend aan ar-Rahman, aan de meest barmhartige. Waarop Allah zei, wie jouw banden in stand houdt, ik zal de band met hem in stand houden. En wie jouw banden verbreekt, ik zal de banden met hem verbreken. En deze hadith is terug te vinden, is overgeleverd door imam al-Bukhari rahmatullahi alayh. Ar-Rahim is het woord dat we ook terugvinden in andere overleveringen. Maar ook het woord al-batn, de buik, kan gebruikt worden inshallah ta'ala voor het aanduiden van een specifieke plaats daarvan, namelijk de baarmoeder. En dan vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat dit zo zal blijven in de vorm van een notfa, in de vorm van een levenskiem. En de geleerden hebben gezegd, een notfa is eigenlijk taalkundig gezien niets anders dan vloeistof. Maar wanneer we het hebben over een notfa in de islamitische betekenis, dan kan dit een aantal zaken betekenen. Dan kan dit betekenen de mannelijke zaad, of het mannelijke zaad. En dan spreken we over gameten. En Allah tabaraka wa ta'ala, om dit te verduidelijken, zegt in de Koran: أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُطْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى. Allah tabaraka wa ta'ala zegt hier: rekent de mens erop dat hij doelloos zal worden gelaten? Was hij dan niet een kleine levenskiem die werd uitgestort? Yani hier heeft Allah tabaraka wa ta'ala het over mani, over zaad van de man die uitgestort wordt. En hier betreft het dus specifiek mannelijke zaad. Allah tabaraka wa ta'ala zegt ook: Alam nakhluqkum min ma'in mahin. En hebben wij jullie niet geschapen uit een verachtelijke vloeistof? Verachtelijk in die zin, niet dat de mens verachtelijk is, maar verachtelijk in de zin dat de mens neerkijkt op de substantie hiervan, dat de mens neerkijkt op datgene waar dit is van gemaakt. Maar ook kan het bedoelen een mengsel van zowel mannelijk als vrouwelijk zaad, zoals Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran: Hal ata 'ala al-insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madkura, inna khalaqna al-insana min nutfatin amshaj nabtalihi faj'alnahu samian basira. Notfatin amshaj heeft Allah tabaraka wa ta'ala het hier over. Voorzeker, er is voor de mens een tijd geweest waarin hij in niets gedenkwaardig was. Waarlijk, we hebben de mens geschapen uit een gemengde druppel om hem te beproeven. Daarop gaven wij hem het gehoor en gezichtsvermogen. Hier praat Allah tabaraka wa ta'ala over een mengsel van zowel mannelijk als vrouwelijk zaad. En dan vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dan vervolgens zal het voor een even lange periode in de fase van al-alaqa zijn. En de alaqa staat voor iets, in de taalkundige betekenis, voor iets dat zich vastklampt. Voor iets dat zich vasthoudt aan iets anders. En taalkundig kan het ook betekenen een bloedzuiger. Een organisme die zich vastklampt aan een ander levend organisme en zich vervolgens parasiteert op deze organisme en vervolgens diens bloed zal opzuigen. En een andere betekenis in de Arabische taal, en die ook hier dezelfde strekking heeft, dat is namelijk een klonter van bloed, een vorm van gestolde bloed, van dik geworden bloed. Als we kijken naar deze verschillende stadia, dan zien we ook dat in deze alaqa stadium, wanneer je kijkt naar deze foetus in wording, dan zien we dat zo'n kleine groepje cellen ook sterk de gelijkenis toont aan zo'n soortgelijke bloedzuiger. En vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam, het zal voor een gelijke periode een mudra zijn. Een mudra is niets anders dan een stuk vlees dat eruit ziet alsof erop gekauwen wordt. En in deze mudra fase, beste broeders en zusters, ontstaan er zogenaamde somieten. In deze mudra fase begint dit stukje levend weefsel, begint zich zodanig te ordenen dat daarin somieten naar voren komen. En deze somieten hebben de vorm van een soort van ribbels, van relief die op dat vlees zit, waaruit vervolgens uit al deze somieten vervolgens verschillende taken zich ontwikkelen. En zo zal een bepaald gedeelte van deze somiet ontwikkelen tot het skelet, en een ander gedeelte ervan zal zich ontwikkelen tot de spierweefsel. En zo heeft elke van deze verschillende somieten een aparte taak. Maar wanneer je het bekijkt, dit weefsel in deze mudra-fase, dan heeft het sterk de gelijkenis van een stuk vlees dat gekauwd wordt. Dan zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam dat vervolgens de engel ernaar gestuurd wordt. En de profeet sallallahu alayhi wasallam zegt al-malak, niet malakun. Hij heeft het over de engel. Waardoor bepaalde geleerden hebben gezegd, omdat er specifiek wordt gesproken over de engel, moeten er ook engelen zijn die specifiek deze taak hebben gekregen van Allah tabaraka wa ta'ala, om de maqadir, om de zaken van de voorbeschikking voor deze persoon op te schrijven. Dus engelen die een specifieke taak hebben, dat hebben we reeds besproken. We hebben reeds besproken dat de engelen dienaren zijn van Allah tabaraka wa ta'ala. Dat hun taak het aanbidden van Allah tabaraka wa ta'ala is. En zij doen dit zonder dat ze daar enige vorm van vermoeidheid in ervaren. En zo heeft Jibril alayhi salatu wassalam de taak om een wahi over te brengen. En zo zijn er verschillende engelen die Majalis al-Dhikr opzoeken en deze vervolgens bijwonen. Zo hebben we gesproken over verschillende taken, maar zo zou er dus ook een engel zijn die specifiek is belast met deze taak. En deze engel wordt gestuurd naar dit embryo. En krijgt vervolgens de taak van Allah tabaraka wa ta'ala om een aantal zaken te verrichten met deze mens in wording. Maar allereerst is het belangrijk om te weten dat de profeet sallallahu alayhi wasallam, dat hij praat over 40 dagen. En 40 dagen in een nutfa stadium, 40 dagen in een alaqa stadium en 40 dagen in een mudra stadium zou betekenen dat in totaal we nu 120 dagen voorbij zijn. En dat is een periode die gelijk staat aan 4 maanden. En dan vervolgens na die 4 maanden wordt de roh ingeblazen. Dit is de mening van veel geleerden die zeggen, na 120 dagen is er sprake van een levende wezen. En wanneer een persoon sterft na 120 dagen, dan dient deze persoon, wanneer het een moslim betreft, dan dient het de dodenwassing te ondergaan. Dan wordt er een kefen geregeld voor deze embryo. Dan wordt er een kefen geregeld, een lijkgewaad voor dit kleine mensje. En vervolgens wordt er het gebed over verricht, salat al-janaza, en wordt het begraven op een begraafplaats van de moslims. Maar andere geleerden zeggen, wacht, als we kijken naar de overlevering van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dan wordt er niet bedoeld 40 dagen en nogmaals 40 dagen en nogmaals 40 dagen, maar dan wordt er bedoeld, het gaat hier om de schepping in de buik van de moeder die in totaal 40 dagen duurt. En na de 40 dagen is er sprake van het inblazen van de ruh. En dit is belangrijk om te weten, want als we kijken naar de wetenschap, dan zien we dat de tweede mening eerder aansluit bij de kennis die we opdoen over de embryologie. Dan zien we bijvoorbeeld dat een kind reeds na de 40 dagen bewegingen verricht. Maar de geleerden die zich vasthouden aan die 120 dagen, die zeggen, ja, maar zoals een plant ook groeit, zal een kind ook groeien, zal een embryo ook groeien, maar dat doet hij niet uit zijn vrije wil. Dus er is hier sprake van een meningsverschil. Maar daarom zei ik ook net, op het moment dat er sprake is van een meningsverschil, dan is het niet vanwege het feit dat de profeet sallallahu alayhi wasallam hier iets zegt wat niet waar is, maar dan is het omdat wij de overlevering van de profeet sallallahu alayhi wasallam niet op de juiste wijze hebben begrepen, zoals de profeet sallallahu alayhi wasallam deze overlevering heeft overgedragen. De engel wordt opgedragen om de ziel in te blazen. Of dit nu is na die 40 dagen of na de 120 dagen, dat laten we in het midden. Maar de ziel wordt ingeblazen. En wat betreft de ziel, Allah tabaraka wa ta'ala zegt in de Koran, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, zegt Allah tabaraka wa ta'ala in surat al-Isra. En zij vragen jou, ja Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, over de ziel. Zeg, de ziel behoort tot de zaken van mijn Heer en de kennis erover wordt jullie niet gegeven behalve weinig. Met andere woorden, wanneer de mens zo ver is in de wetenschappelijke ontwikkelingen, dan nog steeds moeten zij erkennen dat ze eigenlijk helemaal niks weten over de ruh, over de ziel van de mens, de essentie van de mens, het wezen van de mens. Wanneer een persoon is gestorven, dan ziet hij er wezenlijk niet anders uit dan een levende persoon. Maar het is de ziel die los is gekoppeld van deze persoon, die ervoor zorgt dat deze persoon gestorven is en de ander nog levend is. Terwijl de mens weinig kennis daarover is gegeven. En dit is iets wat iedere persoon zal moeten erkennen. Andere geleerden hebben gezegd, maar de ruh die hier wordt genoemd in de Koran is niet de ziel, maar het is ar-ruh al-amin. Het is de engel Jibril alayhi salatu wassalam. Anderen hebben als ruh vertaald, dat is Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam. Anderen hebben gezegd, het is de Koran. Maar wallahu a'lam, de meest correcte mening is dat het hier de ziel van de mens betreft. En daarover, beste broeders en zusters, hebben wij weinig kennis. Daarover is weinig kennis gegeven. Dus het is ook niet zinvol om daarover te discussiëren. Het is niet zinvol om daarover te filosoferen. Bestaat de ruh uit wat voor essentie bestaat het? Het is niet interessant voor ons om daarover te praten. Als Allah tabaraka wa ta'ala daarin noodzaak had gevonden om ons daarover te vertellen, dan had hij dit gedaan. En deze engel is opgedragen om de volgende vier zaken op te schrijven. Het opschrijven van zijn levensonderhoud, zijn sterfdag, zijn daden en of hij een ellendeling is of een persoon is die gelukzalig zal zijn. We dienen dus te weten dat Allah tabaraka wa ta'ala zegt, gelukkig of een ellendeling. Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir, zegt Allah tabaraka wa ta'ala. Er is geen derde groep. Er is een groep in het paradijs en een groep in het laaiende vuur. Maar er is geen derde groep, beste broeders en zusters. Het is dus één van de twee waartoe de mensen zullen worden onderverdeeld. Uiteindelijk is er niks anders dan het paradijs en het helle vuur. En als we kijken, beste broeders en zusters, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam In een hadith die over is geleverd door imam Muslim op autoriteit van Hudayfa ibn Usayd. Wanneer de notfa 42 nachten voorbij is en in een andere overlevering wordt er gezegd 40 nachten en in een andere overlevering wordt er gezegd 45 nachten. Wanneer de notfa 42 nachten voorbij is, dan stuurt Allah een engel hier naartoe die het vorm geeft. En zijn gehoor en zicht en huid en vlees en botten zal scheppen. En vervolgens zal hij vragen, o Heer, is het een man of een vrouw? Waarop Allah tabaraka wa ta'ala zal beslissen zoals hij wil en de engel zal dit noteren. Waarop de engel vervolgens zal vragen, o Heer, wat is zijn levensduur? En Allah tabaraka wa ta'ala zal vervolgens beslissen en de engel zal wederom noteren. Waarop de engel zal vragen, o Heer, wat zal zijn onderhoud zijn? Waarop Allah tabaraka wa ta'ala wederom zal beslissen en de engel zal noteren. En vervolgens zal de engel vertrekken met het schrift waarin dit genoteerd is in zijn hand. En dan vervolgens zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zal niets toevoegen aan datgene wat hij heeft gehoord van Allah tabaraka wa ta'ala, nog zal hij daar iets van weglaten. Alles zal worden geschreven in dit schrift die hij bij zich heeft. En als we kijken, beste broeders en zusters, zien we dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam in deze hadith spreekt over 42 nachten. Dus wanneer de interpretatie wordt aangehouden van die scheppingsvorm van notfa, alaqa en mudga, dat het allemaal plaatsvindt in die 40 dagen, dan zien we dat dit een logischere vervolg ervan is. En de geleerden die zeggen, nee, het is in 120 dagen, die moeten dan vervolgens zeggen, maar wacht, als het 120 dagen is, dan moeten we deze overlevering wel in overeenstemming brengen met deze overlevering van al-Arba'in al-Nawawiyyah. Dan moeten wij deze twee overleveringen bij elkaar brengen. En dan zeggen zij dat de engel twee keer de ziel komt bezoeken. De eerste keer rondom die 40 dagen. Of het nou 42 dagen of 45 dagen of 40 dagen is. Maar dan komt de engel en schrijft hij deze zaken op. En geeft hij deze levende wezen vorm. En dan wordt de roh pas ingeblazen. Volgens de hadith die wij voor ons hebben vandaag, na 120 dagen. Dus dat duidelijk mag zijn, insha'Allah ta'ala. Het is dus belangrijk, beste broeders en zusters, dat wij weten dat alles is voorbeschikt. En deze voorbeschikking is een bijzondere vorm van voorbeschikking. En deze voorbeschikking wordt ook wel het taqdir al-umuri. In die zin dat de voorbeschikking ziet op het leven van een persoon. En deze voorbeschikking, die staat open voor verandering. De voorbeschikking die Allah tabaraka wa ta'ala heeft voorbeschikt voor een persoon, die op is geschreven door deze engel, daarover hebben de geleerden gezegd, deze staat open voor verandering. Vandaar ook dat Ibn Umar radiyallahu an pleegde te zeggen, Allahumma in kunta katabtani shaqiyan faktubni sa'ida. O Allah, als u mij heeft geschreven als een shaqi, als u mij heeft genoteerd als zijnde een ellendeling, schrijf mij dan op als een van de gelukzaligen. Met andere woorden, deze taqdir al-umuri, deze taqdir die is opgedragen aan deze engel om te noteren, staat open voor verandering. En Allah tabaraka wa ta'ala kan deze zaken veranderen. Niet dat Allah tabaraka wa ta'ala nou ineens op nieuwe inzichten komt. Niet dat bepaalde zaken onbekend waren voor Allah en nu ineens bekend waren waardoor dit wordt veranderd. Want bij Allah tabaraka wa ta'ala is zoiets wa indahu umul kitab, zegt Allah tabaraka wa ta'ala. En bij hem bevindt zich de moeder der boeken. Yani in loh al-mahfud bij Allah tabaraka wa ta'ala, daarin vindt geen verandering. In loh al-mahfud bij Allah tabaraka wa ta'ala wordt geen ene alteratie aangebracht. Maar deze maqadir die worden opgeschreven in dit schrift door deze engel, die kunnen veranderen insha'Allah ta'ala. Dan kunnen we vervolgens stellen dat een persoon dat het voor hem vaststaat wat zijn levensonderhoud is, wat zijn leeftijd zal zijn, wat al deze zaken zullen zijn die de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft genoemd. En een persoon moet daardoor niet denken, maar als het reeds voor mij voorbeschikt is, of ik naar het paradijs ga, waarom moet ik dan nog moeite doen? Als het voor mij reeds voorbeschikt is, dat ik naar de hel vuur ga, dan kan ik toch beter genieten. Dan kan ik toch beter erop losleven en vervolgens mijn lot tegemoet zien. Maar dan heb ik tenminste nu nog genoten. Er is geen sprake van een determinatie. Er is geen sprake van iets staat vast zonder dat jij een vrije wil hebt. Jij als persoon, beste broeder en zuster, bent niet op de hoogte van de kennis van Allah tabaraka wa ta'ala. En dat zul je ook niet zijn pas nadat iets zich heeft voorgedaan. Dus jij zult pas feitelijk weten dat je naar het hellevuur gaat op het moment dat je naar het hellevuur zal worden gebracht. En jij zult pas feitelijk weten dat jij morgen zult worden overgereden als jij morgen ook wordt overgereden. Dus deze zaken zijn niet bekend bij jou. Daarom moet je ook niet worden getroffen door fatalisme. Daarom moet je ook niet worden getroffen door zo'n danige vorm van pessimisme dat je zegt, maar ja, als het alles al vaststaat, waarom zal ik dan nog moeite doen? En daarom moet je dit juist zien als genade van Allah tabaraka wa ta'ala. Dit dien je juist te zien als een vorm van barmhartigheid van Allah tabaraka wa ta'ala. Want immers als jij reeds zou weten wat jouw eindbestemming is, dan zou jij de hele dag depressief zijn. Dan zou jij de hele dag je hebben neergelegd bij jouw lot. Maar je zou niet hebben geprobeerd om je in te spannen om dit lot te kunnen omdraaien. Om ervoor te zorgen dat je toch nog zou kunnen behoren tot de mensen van het paradijs. En dit is een van de genaden van Allah tabaraka wa ta'ala. Namelijk dat de kennis die hij heeft voor jou niet bekend is. En wanneer je dan zegt, ja maar ik ben voorbeschikt om naar de hel te gaan. Waarom ben je dan wel vrij om hier te zijn in de moskee? Waarom ben je dan wel vrij om morgen naar school te gaan? Waarom ben je dan wel vrij om te kiezen wat je doet in je leven? Dus je hebt een vrije wil, beste broeders en zusters. Het feit dat Allah tabaraka wa ta'ala op de hoogte is van alle zaken, vloeit voort uit zijn perfectie. Het feit dat Allah tabaraka wa ta'ala over alle zaken geïnformeerd is, dat doet niets af aan het feit dat jij een vrije wil hebt. Alleen jouw vrije wil valt onder de wil van Allah tabaraka wa ta'ala. Dus liever zeg je, Allah tabaraka wa ta'ala heeft voor mij voorbeschikt dat ik naar het paradijs ga. Daarom moet ik ook moeite doen om de daden te verrichten van de mensen van het paradijs. En dan vervolgens zegt Ibn Mas'ud radiyallahu anhu in deze gedeelte van de overlevering, Wallahi alladhi la ilaha ghayru, bij Allah buiten wie er geen God is. En deze frase, deze gedeelte van de overlevering is een uitspraak van Ibn Mas'ud radiyallahu an. En in een andere overlevering vinden we dat deze woorden ook worden toegerekend aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Immers de woorden die daarna komen. Waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, iemand van jullie zal werkelijk het soort daden verrichten dat toebehoort aan de mensen van het paradijs, totdat het tussen hem en dit paradijs niet meer is dan de afstand van een armslengte. En dan overkomt hem datgene wat voorbeschikt is. En hij zal het soort daden verrichten dat toebehoort aan de mensen van de hel. Waarna hij deze uiteindelijk zal binnentreden. En zo ook zal iemand van jullie het soort daden verrichten dat toebehoort aan de mensen van de hel. Totdat het tussen hem en deze hel niet meer is dan de afstand van een armlengte. En dan overkomt hem datgene wat voorbeschikt is. En hij zal het soort daden verrichten dat toebehoort aan de mensen van het paradijs. Waarna hij dit uiteindelijk zal binnentreden. Wanneer we dit lezen, beste broeders en zusters, dan kun je twee gevoelens hebben. Je kunt aan de ene kant zeggen, subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala is zo barmhartig. Dat hij een persoon die zo lang bezig is met het zaken die haram zijn, nog neemt en leidt en vervolgens aan het einde van zijn leven praktisch zo dichtbij het einde is gekomen. Hij is niet feitelijk zo dichtbij het paradijs, maar hij is zo dichtbij het einde komen van zijn leven. En dan vervolgens datgene wat erachter zit, het paradijs op de hel. Dan vervolgens haalt Allah tabaraka wa ta'ala hem af van dit vernietigende pad. En brengt hij hem naar de daden van de mensen van het paradijs die hij ook uiteindelijk zal verrichten. Dit is de genade van Allah tabaraka wa ta'ala. En we zien het om ons heen. Mensen die zo lang leven in zaken die haram zijn, maar uiteindelijk bekeren tot de islam. Neem nog maar net deze Russische spion die gestorven is, die vergiftigd is. Nog een enkele dag voor zijn sterven is hij bekeerd tot de islam. En zijn bekering is bij Allah tabaraka wa ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahada. We prijten niemand bij Allah tabaraka wa ta'ala vrij. Maar werkelijk, mensen die op het laatste moment van hun leven de islam binnenkomen. En vervolgens geen ene daad hebben verricht. Omdat ze nog niet op de hoogte waren. Omdat hun kennis nog niet toereikend was. Deze mensen hebben werkelijk voor een lage prijs het paradijs kunnen bekopen. Dit is alleen maar van de genade van Allah tabaraka wa ta'ala. En een ander zou kunnen zeggen, maar ik verricht mijn hele leven daden van de mensen van het paradijs. En uiteindelijk verricht ik de daden van de mensen van het hellevuur. Waarom? Omdat zoals Sheikh Ibn Uthaymin rahmatullahi alayhi heeft gezegd, dat de daden die hij verrichtte in het verleden, dat die hem uiteindelijk zo zullen inhalen. Het einde die een persoon ondergaat, is niets anders wat hij oogst van zijn, datgene wat hij heeft gezaaid in zijn verleden. Met andere woorden, in het verleden was hij niet oprecht. Het leek de mensen zo dat hij goede daden verricht. En dat wordt ook genoemd in een andere overlevering. Kama yabdu linnas. Het wordt de mensen zo geleken alsof deze persoon goede daden verrichtte. Het leek de mensen alsof deze persoon behoorde tot de mensen van het paradijs. Maar in hem was geen ikhlas. In hem was geen ikhlas. In hem was nifaq. In hem was hypocrisie. En was geen zuivere aanbidding voor Allah tabaraka wa ta'ala alleen. Waardoor uiteindelijk deze nifaq de overhand zal krijgen. En dit ook bekend zal worden gemaakt aan de mensen. Waarna hij vervolgens ook het hele vuur zal binnentreden. Andere geleerden hebben gezegd, het hoeft hier niet per se nifaq te zijn. Maar het is dat de harten van de mensen, al-qalb, van yataqallab, iets wat omklapt. De harten van de mensen bevinden zich tussen twee van de vingers van Allah tabaraka wa ta'ala. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd. In een hadith zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, al-qalb. Het hart wordt niet om een andere reden het hart genoemd vanwege het omklappen, vanwege het veranderen ervan. En de gelijkenis van het hart, zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, is als een blad dat hangt aan een boom en door de wind alle kanten op wordt geblazen. Zo is het vandaag en morgen is het zo. Vandaag is het op iman en morgen kan het op koffer zijn. Daarom zei de profeet sallallahu alaihi wasallam ook in een hadith, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinak. O degene die de harten standvastig maakt, maak mijn hart standvastig op uw geloof. Dus daarom moeten we ook Allah tabaraka wa ta'ala vragen om standvastigheid. Vragen om niet alleen maar te leven als moslims, maar ook te sterven in een toestand van islam. Dus dit is belangrijk om te weten. Iemand die verricht de daden van de mensen van het paradijs, maar uiteindelijk kan deze persoon ineens de daden gaan verrichten van de mensen van Jahannam, om welke reden dan ook dat zijn hart omklapt, vanwege de verleiding van een aantrekkelijke vrouw, vanwege wat voor reden dan ook dat een persoon wordt verleid door de shaitaan. En de verhalen van mensen die eindigen op een slechte wijze, die zijn overvloedig aanwezig. Mensen die reizen naar verre landen om daar vervolgens zina te gaan verrichten met aantrekkelijke kleine Aziatische vrouwtjes. En uiteindelijk, vervolgens wanneer ze worden uitgenodigd om de daad te verrichten, dan zich vervolgens als een echte gentleman zijn goede manieren laat zien. En vervolgens buigt voor deze vrouw om te laten zien dat hij een echte romanticus is. En dan vervolgens in deze toestand van rukoo', die alleen voor Allah tabaraka wa ta'ala had moeten verrichten, in deze toestand van rukoo' sterft. En nog meer andere verhalen van mensen die in een toestand van totale dronkenschap en in een toestand van overdosis boven de wc-pot sterven en met hun hoofd nog in de wc-pot. Is er een grotere vernedering dan dit? Ja, niet zo zijn mensen gestorven. Mensen afkomstig van deze umma. Mensen die zijn geboren in islamitische gezinnen. Maar het is geen garantie dat je ook je einde zult halen als een moslim. Daarom dien je Allah tabaraka wa ta'ala te vragen om standvastig te blijven. Uit deze hadith, beste broeders en zusters, leren we dus dat we standvastigheid moeten vragen aan Allah tabaraka wa ta'ala. En dat we niet moeten doorslaan aan de ene kant naar hoop. En dat we niet aan de andere kant moeten doorslaan naar vrees voor Allah tabaraka wa ta'ala. Maar dat deze zaken in evenwicht dienen te zijn met elkaar. En de geleerden hebben gezegd dat de vrees voor Allah tabaraka wa ta'ala in het begin van het leven van een persoon, dat het goed is dat deze de overhand hebben in lichte mate. En vervolgens naarmate het einde van deze persoon nadert, dat hij zijn verlangens in Allah tabaraka wa ta'ala bijstelt. En dat hij nog meer gaat verlangen naar de genade en de vergeving en het paradijs van Allah tabaraka wa ta'ala. En dat dit de overhand zal krijgen. Zodat hij niet zal wanhopen aan Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Maar waar het om gaat, zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een andere hadith. Innama al-a'malu bil-khawatim. Yani de daden worden beoordeeld op het einde. De daden worden beoordeeld tot de laatste seconde. En het is natuurlijk bekend op het sterfbed van imam Ahmed, rahmatullahi alay, dat op het laatste moment was hij nog aan het zeggen, nee, nee, nee. En hij werd daarover gevraagd toen hij bij machten was om te antwoorden. En vervolgens, hij vertelde dat op dat moment nog steeds de shaitaan hem probeerde te trekken naar het koffer. En zo blijft de shaitaan tot op het laatste moment, de mens wijs maken om te komen tot koffer. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. Het verhaal is natuurlijk bekend van de shaitaan die de mens zal proberen om te trekken naar ongeloof. En dan wanneer de shaitaan is geslaagd daarin, dan zegt hij vervolgens إني بريء منك, ik ben vrij van jou, ik vrees Allah tabaraka wa ta'ala. En het verhaal daarvan is wellicht bekend voor velen van jullie, over een van de meest geleerde mensen onder Bani Israël. En deze geleerde persoon heeft zoveel kennis over Allah tabaraka wa ta'ala en zoveel aanzien onder de mensen, dat een drietal broers hun zus vertrouwde aan deze geleerde persoon in hun afwezigheid, terwijl zij zouden strijden op de weg van Allah tabaraka wa ta'ala. En dan vervolgens komt de shaitaan stap voor stap naar deze persoon en brengt deze persoon naar zina en zorgt er vervolgens voor dat deze persoon niet alleen maar zina verricht maar met deze vrouw, maar nadat ze zwanger is geworden ook deze persoon er nog toe brengt dat hij deze vrouw vermoordt die onderhand zwanger is geworden, haar begraaft onder haar huis. En dan vervolgens wanneer haar broers terugkomen, dan zegt hij, jullie zus was een vrome vrouw, maar in jullie afwezigheid is ze gestorven. En wanneer deze broers vervolgens naar huis gaan en daar alle drie dezelfde droom krijgen, niet dat hun zus is gestorven, maar dat ze zwanger is gemaakt en vervolgens is gedood door deze geleerde persoon, dan brengen ze deze persoon voor de rechter en zij eiste qisas, ze eiste vergelding en een leven om een leven. En de shaitaan was nog steeds niet klaar met deze persoon, met deze grote geleerde van Bani Israël. En vervolgens zei hij, jij staat de doden opgeschreven, er is maar één keus voor jou. En dat is dat jij koffer pleegt, dat jij zegt dat je ongelovig bent. Dan zullen de mensen denken dat je ontoerekeningsvatbaar bent en zullen ze je met rust laten. Maar dit werd niet van hem geaccepteerd. Hij sprak alleen met het koffer uit, hij sprak de woorden van ongeloof uit, maar hij werd gedood. En zo stierf deze persoon op het einde van zijn leven in de toestand van koffer. Terwijl deze persoon behoorde tot een van de grootste geleerden van Bani Israël. Dus wie zijn wij, beste broeders en zusters, om te denken dat we veilig zijn voor de bestraffing van Allah tabaraka wa ta'ala. Daarom dienen deze zaken in evenwicht te zijn. Wallahu a'lam. Dus deze overlevering, beste broeders en zusters, die leert ons vele zaken. Die leert ons dat de schepping van de mens plaatsvindt op wonderbaarlijke wijze. Deze leert ons dat deze zaken reeds aangegeven zijn 1400 jaar terug, toen de mensen nog in duisternis leefden. En daar de profeet sallallahu alayhi wa sallam aan het vertellen was over deze wonderbaarlijke zaken. En leert dat de rizq van een persoon vaststaat. Je hoeft niet bang te zijn. Als Allah tabaraka wa ta'ala voor je heeft voorgeschreven dat jij zult sterven pas op het moment dat jij 2 miljoen euro zult hebben gehad, dan hoef je niet bang te zijn. Dat jij zult sterven op het moment dat je pas aan je 1 miljoen bent gekomen, bij wijze van spreken. He? Dit geeft de moslim standvastigheid. Dit geeft de moslim hoop. Dit geeft de moslim het gevoel van waar moet ik bang voor zijn. Als mijn eind is gekomen, dan heeft Allah tabaraka wa ta'ala dit reeds voorgeschreven. En als ik nu niet dit tref, dan tref ik het op een andere wijze. Maar mijn eind zal komen. Dus dit geeft de moslim standvastigheid in de ontmoeting met de vijand. In het uitnodigen op de weg van Allah tabaraka wa ta'ala. In vele zaken waarin de moslim standvastigheid nodig heeft. Wallahu a'lam. En het leert de moslim ook dat hij niet moet doorslaan aan de ene kant naar hoop. Of aan de andere kant naar vrees voor Allah tabaraka wa ta'ala. Maar dat dit in evenwicht dient te zijn. En ik zie dat ik mijn tijd overschreden heb. Ik zal het hierbij laten inshallah ta'ala. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير.